Ik hou wel van voorbereid zijn,
maar ik heb ook wel geleerd in de afgelopen jaren dat het prima is om voorbereid te zijn, maar dat dat niet moet betekenen dat dan als het niet gaat zoals jij had gedacht, dat je dan in een soort error komt.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mam & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mam & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna, zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een geboorteverhaal. Een veelbesproken punt bij Mam & Co, zo niet het meest besproken punt, is wat als het anders loopt? Wat doe je als je goed voorbereid bent en je helemaal ready bent voor de geboorte van je kindje, maar als je ideale scenario de prullenbak in gaat? Hoe beweeg je mee met het proces, maar blijf je toch bij jezelf? Hoor het allemaal in deze aflevering. Zijn we al begonnen?
Ja, hij neemt op, ja.
Oh, hallo, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Mam & Co podcast. Dit zeg ik nooit.
Nee, ga door. Niet uit. Je doet het hartstikke goed.
Ja. We zijn vandaag in Nijmegen gegaan en we zijn aan de keukentafel bij Marilou.
Ja.
Wat leuk dat we hier bij jou mochten aanschuiven.
Nou, ik vind het heel leuk dat jullie hier zijn aangeschoven. Want ik heb natuurlijk al van moment 1, denk ik, dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, jou geappt. Ik ben zwanger, maar ik wil heel graag een bevallingsverhaal opnemen.
Volgens mij was het al voordat je überhaupt een baby in je buik had, dat je
kan.
Zei.
Ja. Dat zou goed kunnen.
Ja, want wij kennen elkaar al een tijdje. We hebben samen de persoonlijk leiderschapstraining gedaan.
Ja.
En dan word je natuurlijk wel matties voor life.
Zo.
En super vet dat we hier zijn. Maar vertel eventjes, waarom wil jij zo graag in de podcast?
Ja, het is vooral omdat ik zelf echt... Ik denk eigenlijk dat toen ik erachter kwam dat jij deze podcast deed, toen ben ik al gaan luisteren. En toen was ik zeer zeker nog niet zwanger. Omdat bevallen en zwanger zijn vind ik altijd zoiets magisch hebben. En ik dacht, ik kan alvast een kijkje in de keuken nemen door te luisteren naar deze verhalen.
Ja, dat hoor ik eigenlijk niet vaak. Dus je was nog niet echt bezig met zwangerschap of zwanger worden, maar die verhalen wel, zeg maar.
Ja, nou, als je het aan mijn vriendinnen of aan mijn moeder zou vragen, ik geloof dat ik een jaar of 14 was of zo. En toen zei ik wil heel graag mama worden. Dus dat was altijd wel een ding. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik misschien beter eerst even studeren en dat soort dingen. Maar ik werd natuurlijk ouder en toen ik jou leerde kennen was ik denk ik 28. Nou, toen begon toch wel redelijke klapperende eierstokjes te beginnen. Dus ik vond het wel een leuk eerste stapje om alvast een beetje te luisteren. En het heeft mij uiteindelijk, toen ik echt zwanger was, heel veel geholpen om alle verhalen te horen. Dus ik wil weer terug mijn steentje bijdragen om mijn verhaal ook weer te vertellen aan iedereen die nu luistert.
Ja, echt tof.
Ja. Wat heeft het jou gebracht, die verhalen luisteren?
Het heeft een stukje onwetendheid weggehaald voor mij. Dus ik wilde heel graag voorbereid zijn op de bevalling en alles wat er zou kunnen gebeuren. Van een keizersnee tot een stuitligging tot, you name it. Wat gebeurt er dan? Hoe werkt dat? En hoe kan ik daar zelf ook nog invloed op uitoefenen? Om een bevalling zo fijn en relaxed mogelijk te beleven, ondanks dat het natuurlijk ook best wel een beetje pijn doet af en toe. Ja. En dat heeft het ook wel echt gedaan.
Nou, perfect dat we hier zijn dan. Dus dat kunnen we vandaag gaan doen. Als we een klein stapje terug in het verhaal gaan, hè? Helemaal naar het begin.
Ja.
Met wie ben je en wie is hij? Hoe heb je elkaar leren kennen? Vertel eens.
Ja, ik ben met Sybren. En wij hebben elkaar leren kennen midden in de coronatijd. Wij woonden toen allebei in Amsterdam. Hij was daar voor een jaar. En dan zou je natuurlijk net zien dat ik precies in dat jaar hotel de botel verliefd ben geworden op hem. We kennen elkaar via een app. Zo aromantisch, maar ja, het werkt.
Welke was het?
Inner Circle, geloof ik. Toen hebben we afgesproken. En dat was in juni van 2020. En ik weet nog dat we de eerste keer hadden we een rondje gelopen door het Westerpark. En toen dachten we allebei, ja, het is wel gezellig, maar nou, prima. En toen dachten we, nou oké, laten we nog een keertje afspreken. Maar weet je misschien zelfs meer van, nou, we hebben het wel gezellig gehad, dus laten we het nog maar een keertje doen. In plaats van dat we echt dachten van, oh, ik vind jou superleuk en ik moet je echt nog een keer zien. En toen de tweede keer was het al een stuk leuker. En toen de derde keer, weet ik nog, gingen we uit eten bij Panache in Amsterdam. En toen sloeg de vlam echt in de pan. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we onafscheidelijk geweest. Het was ook corona, dus we konden ook helemaal kokonnen met z'n tweeën binnen. Nou, ik woonde praktisch meteen samen met hem.
Heerlijk.
Ja, ja, want je zegt, je hebt elkaar in coronatijd ontmoet. En ja. Ik heb hier net een baby van jou zien liggen ergens klopt. In huis.
Ja, we hebben tempo dus erin gezet. Ja, dat klopt. Ja, zeker. We ook misschien wel, Simon is wat ouder, die is 37 en ik was 28 toen ik hem leerde kennen. En ja, ik wist gewoon best wel goed, dit wil ik niet. En dat had hij ook. En het voelde heel goed. En ik denk dat het voor ons ook wel een soort sneltrein was, omdat we juist zoveel op elkaars lip hebben gezeten. Ja, we hebben veel meer tijd doorgebracht dan wat je normaal, denk ik, doet als je iemand net leert kennen.
Goed puntje, dat snap ik wel, ja.
Ja, maar ondanks dat is het best wel snel gegaan, hoor. Want hij ging in januari naar Nijmegen voor zijn werk. En toen ben ik in de zomer officieel erachteraan gegaan. En toen 3 maanden later was ik zwanger.
Maar wanneer begon je dan te praten over kinderen?
Ik denk dat het misschien D2 was.
Ja.
Of zo, of D3. In ieder geval, ik dacht wel, ja, ik hoef niet verliefd te worden op iemand die geen kinderen wil. Dus ik heb dat wel, denk ik, vrij snel gevraagd. Ik kan me niet echt herinneren, maar ik heb het zeker snel gevraagd. En toen zei hij, ja, ik wil kinderen. Dus toen dacht ik, nou prima, dan kunnen we gewoon...
Dan kunnen we voor de derde date.
Dan kunnen we voor de derde date, ja. Maar het kwam wel meer van mij. Ik denk dat dat misschien toch best wel vaak zo is. Zeker toen we echt het gesprek gingen voeren van, oké, willen we dan kinderen? En Simon zei zelf ook wel, ik wil wel echt graag voor mijn 40ste papa worden. Dan dacht ik, nou, prima. Want hij was toen, denk ik, 35 ongeveer. En ik heb het zelf ook wel een beetje... Ik zat aan de pil en daar ben ik toen op een gegeven moment wel al mee gestopt. Dus er waren steeds een soort van stapjes richting, oké, we gaan het nu echt doen. En toen gingen we het doen.
Ja, laten we het daar eens over hebben.
Je zit hier ook met zo'n big smile aan tafel.
Ja, nou, ik weet nog heel goed. Op een gegeven moment zei ik, oké, nou dan stop ik nu met de pil en dan geef ik mijn lichaam even de tijd om alle troepen weg te halen. Want ik zat al 10 jaar aan... Mm-hmm. Allerlei soorten anticonceptie.
Had je enig idee over, dat is een gekke vraag hoor, maar over de staat van je lijf? Wat waren je gedachten hierbij van dit fix ik zo, zwanger worden? Of?
Nee, dat dacht ik zeker niet. Ik denk veel vrouwen zullen dat wel denken. Ik dacht, oh, ik ben zeker degene die niet zwanger kan worden. Dat zat echt in mijn hoofd. Niet heel ergens op gebaseerd of zo, maar ik heb het wel echt gedacht. Daarom dacht ik ook, oké, ik ga wel nu al stoppen met de pil, zodat mijn lichaam al schoon is voordat ik het echt wil. Maar verder, ja, ik dronk vrij veel. Goed, wou ik zeggen.
Zo goed is dat niet.
Nee. Genoeg.
Ja.
Dus nee, ik had geen reden om te denken, ik kan niet zwanger worden. Maar ik had wel echt genoeg dingen gedaan die God heeft verboden. Die er misschien invloed op zouden kunnen hebben.
En toen je stopte met je anticonceptie, ben je toen ook anders met alcohol of nee. Zo omgegaan?
Nee, ik dacht, ik blijf voor nu doen wat ik doe. En stel, het lukt niet na een jaar of een half jaar, dan ga ik dingen anders doen. Nee, dus dat heb ik niet gedaan. Met als gevolg dat ik echt heel dronken ben geweest toen ik al zwanger was, zonder dat ik het wist.
Mm. Hoe ver was je toen?
Ja, 2 weken of zo.
Oh ja.
Dus
ja, dan heb je nog niet dat bloedcontact. Hè?
Nee, dus dat is op zich oké.
Ja.
Maar goed, wij gingen het proberen. En ik weet nog dat ik tegen mezelf zei, oké, Marie-Lou, je gaat niet panisch op die app de hele tijd kijken wanneer je ovulatie is en dit en dat. Nou, dat is precies niet gelukt natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet.
Ja, ik wist natuurlijk gewoon wanneer ik ovuleerde. En ik weet nog dat ik bij de eerste keer dacht, kak, Sybren is in Griekenland als ik ovuleer. Nou, de eerste keer lukt niet. Ik zie het mezelf nog denken en ik dacht, ik ga het niet zeggen tegen hem, want dan ben ik gelijk die chick die zo panisch is. En nou ja, dus hij ging naar Griekenland en hij kwam terug met corona. Dat was ook top. En ik weet nog, een paar weken later dacht ik, voel me een beetje raar. Dacht ik, oh my god, misschien ben ik wel zwanger. Maar ik dacht ook, het is de eerste keer. En Simon ziet me aankomen. Dus wat heb ik gedaan? Het was op maandagochtend of zo. Toen ben ik naar de kruidvat gegaan, heb ik een zwangerschapstest gedaan. Maar met van die streepjes. En die waren zo licht dat ik dacht, ik vertrouw het niet.
Licht is een streepje. Hoe licht ook.
Dat is mooi. Mooi, hoe vaak we dit al... Ja, je kunt niet een kwart zwanger zijn of zo. Weet je?
Nee, daarom. Maar ik dacht, dit kan niet. Dit kan niet. Gewoon de eerste keer meteen raak.
Terwijl eigenlijk, haar was dus in Griekenland of was dit de volgende cyclus?
Nee, dit was deze cyclus.
Dus je ovulatie was mogelijk iets later. Dus eigenlijk had je misschien nog niet helemaal goed inzicht in je cyclus.
Ja, ik gebruikte zo'n app.
Maar ja, je was natuurlijk gestopt met die anticonceptie.
Oh, ja, nee, maar wel eerder. Ja, of 4 of 5 maanden daarvoor. Ja. Dus op zich, en ik was heel regelmatig ongesteld. Dus je kon echt best wel op vertrouwen, maar ja, uiteindelijk was het dus toch gelukt. En toen ben ik dus in een soort van paniek, dacht ik, oké, ik moet nog een test doen, maar dan met zo'n digitale waarop staat zwanger. Dus dat had ik gedaan. En ik keek echt zo, ik dacht, holy shit. En toen was het 10:00 ochtends. En Simon, zijn moeder, die werd geopereerd. Ik ga het ook nooit vergeten, want het was natuurlijk een hele bijzondere dag. Dus hij was pas om 9:00 s'avonds thuis. Dus ik heb de hele dag met mijn, ik ben zwanger gezeten en mijn vriendinnen gebeld en mijn moeder gebeld. En ik dacht, oh my god, mijn moeder en mijn vriendin weten het gewoon eerder dan je man. Oh. Zei mijn moeder, je moet het inpakken. En toen heb ik het gefilmd, dat hij het uitpakte.
Oh, echt?
En zijn hoofd is echt, wat niet. In 1 keer raak, helemaal in shock.
Wauw.
En het eerste wat hij zei tegen mij is, maar dan kan je niet wijn drinken in Zuid-Afrika. Want we gingen een week later op vakantie. Oh. Nou ja, dat was natuurlijk ondergeschikt aan het feit dat ik zwanger was. Ja.
Wat vet zeg, in 1 keer.
Ja, bizar.
Ja, tof.
Ja, ook wel, ergens dacht ik ook wel, je hoort natuurlijk best wel vaak meer geluid over vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden.
Ja.
Dat ik me ook bijna een beetje bezwaard voelde om te zeggen tegen mensen, ja, het is meteen gelukt.
Ja, want het is natuurlijk ook best wel een pijnlijk onderwerp als het niet lukt. Zeker. En het lukt natuurlijk bij heel veel mensen wel heel snel. We zeggen altijd, je kunt een jaar nemen, dat is normaal. Binnen een jaar ben je dan wel zwanger, dat is normaal.
Ja.
Maar bedoel, binnen een jaar gemiddeld betekent natuurlijk ook dat een heel groot deel gewoon direct al in het begin al zwanger raakt.
Ja.
Maar ook een heel groot deel wat niet snel zwanger. Ja, het is gewoon het is een heel moeilijk proces als je niet zwanger raakt.
Ja.
En andere mensen dan wel.
Ja.
Nou ja, daarom ook doen wat wij nu doen, het over hebben, weet je wel. Zodat je gewoon een goed beeld krijgt van de realiteit. Wij hebben ook alles intussen wel gehoord in de podcast.
Ja. Zeker.
Ik iemand die 3 jaar alle trajecten uit de kast heeft getrokken en het ook voor elkaar heeft gekregen.
Ja.
We kennen zelfs verhalen dat mensen nog aan het ontpillen waren,
ja,
weet je wel. En dachten, ja, ik heb dat ding er pas net uitgehaald of ik ben er pas net mee gestopt.
Ja.
En dan ook al een positieve test. Ja, dat hoor je ook.
Ja. Dus ja, en ja, wat ik zeg, ik heb er heel weinig moeite, extra dingen voor. Ik ging wel foliumzuur slikken al. Maar ja, wat ik zeg, ik was echt knijterdronken nog toen ik al zwanger was.
Nee, maar dit gebeurt ook veel. Ik ken die verhalen van Aline ook wel toen ze spreekuur deed als verloskundige. Dat heel vaak mensen bij de eerste kennismaking zeiden, ja, het was wel een avondje uit. En, maar ja, wat zeg je dan altijd, Aline?
Ja, goed, mijn persoonlijke mening, en ik denk dat het medisch gezien ook interessant, een goed advies zou zijn, dat als je een zwangerschapswens hebt, dat je dan in ieder geval geen drugs meer gaat gebruiken. Probeer te stoppen met roken of minder met roken. En ook alert zijn op alcohol.
Ja.
En nou ja, heel veel mensen weten het pas. Mijn zus die was van de week bij ons en die zei, ja, ik wist eigenlijk al wel dat ik zwanger was, maar ik had nog geen test gedaan. Maar ik voelde dat ik zwanger was. Maar ik dacht, ja, maar dit is mijn allerlaatste avond.
Oh, ja.
Ik ga 1 wijntje drinken en morgen doe ik een test, weet je wel. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Het hoeft niet.
Ik weet nog dat ik hem belde, want het was namelijk een teamuitje. En onze teamuitjes die lopen vaak wel een beetje uit de hand. En ik weet nog dat ik daar was en dat ik Simon nog belde. En dat ik zei, joh, stel je gewoon voor dat ik nu zwanger ben. En zei hij, wel, nee, want ik was toch ook weg. En prima. En toen was het toch dus zo. Ja.
Hier dan nog even de officiële disclaimer. Het is natuurlijk sowieso het beste om, als je gaat beginnen met zwanger te raken, te stoppen met drugs, alcohol en roken. Dat is gewoon lekker voor je lijf en het is voor alles goed, dus ook voor je mindset. Positieve test moet je natuurlijk sowieso stoppen, hè, met alcohol, drugs en roken. Maar om even bij het voorbeeld van alcohol te blijven, alcohol verdeelt zich over het lichaamsvocht van de vrouw en ook al is er nog geen bloedcontact, alcohol kan toch een negatief effect hebben. Het zal niet altijd per se schadelijk zijn, maar het vergroot die kans wel. En dat het niet uitmaakt of je in die eerste weken een glaasje wijn hebt gedronken, is dus niet helemaal waar. Het is lastig om te onderzoeken wat de effecten precies zijn in die eerste fase van de zwangerschap. Het advies is daarom ook om gewoon niet te roken, drugs te gebruiken en te drinken rondom de conceptie. Net zoals dat het ook niet nuttig is om je druk te gaan maken als je wel een glas wijn hebt gedronken.
Het was ook een heel ongemakkelijk gesprek trouwens bij de verloskundige, want die ging natuurlijk meten met die eerste 8 weken. En die zei toen, nou, dan is hij zoveel weken oud en is hij ongeveer dan en dan verwekt. En dat is precies in de week dat Sybren in Griekenland was.
Ja, waarschijnlijk had je toch een latere ijsprong.
Ja.
Nou, wat denk jij dan? Gehad, is het dan de vlak voor of de na? Of wat denk je?
We denken dat het daarna is geweest. Toen was hij dus ziek, toen had hij corona. En toen hebben we wel nog een keer seks gehad. En daarom maken we ook altijd grapjes over dat onze baby een coronababy is. Mm. Want die is waarschijnlijk gemaakt toen papa corona had. Dus ja, hoe immuun kan je zijn?
Nou, je zou natuurlijk ook voor de ovulatie zijn, want sperma blijft langer.
Ja, dat
goed,
kan ook nog.
Dat je net voordat die ging.
We weten het eigenlijk gewoon niet echt. Maar het is altijd de running gag van, ben je wel eigenlijk echt van papa?
Oh ja. Ja,
grappig.
Goed verhaal. Maar ja.
Maar ja, hij is echt van Sybren.
Ja, kan niet anders.
Ja, je hoeft het niet te vertellen.
Ik heb geen twijfel. Nee. Hey, maar Marie,
het is een podcast, geen politieverhoor. Nee.
Nou, dus je bent zwanger.
Ja.
En dan? Jullie gingen een week later naar Afrika dus.
Ja, dat hadden we al gepland zo. En daar hadden we super veel zin in. We hebben allebei heel veel met Zuid-Afrika. Dus ja, daar gingen we gewoon heen. Wel, ik werd daar wel een beetje zenuwachtig van. Omdat ik dacht, shit, straks heb ik een buitenbaar moeilijke zwangerschap. Nou, ik kreeg wel niet angsten, dat zou ik niet willen zeggen, maar ik voelde wel meer onzekerheid. Dat ik dacht, shit. Weet je wel, de ene dag had ik hele pijnlijke borst en de volgende dag niet, dacht ik, oh! Nou goed, daar werd ik wel een beetje moe van mezelf. En dus wij gingen gewoon lekker naar Zuid-Afrika. Toen kregen we wel nog de uitbraak van
Omicron.
Ja, die was precies daar en die begon in Zuid-Afrika. Mm. Dus toen zaten we net daar, was niet mega relaxed. Maar goed, uiteindelijk konden we gewoon naar huis. Best wel een chille vakantie gehad. Wel heel moe dat ik elke middag dutjes deed. Anders redde ik het gewoon niet tot het avondeten.
Ben je daar nog mee gestopt?
Ja.
Oh.
Ben ik zeker mee gestopt. Mm. Ja. Maar toen kwamen we terug en toen heel snel was ik 8 weken. Dus toen mochten we echo doen. Alles was goed. En eigenlijk ben ik door mijn hele zwangerschap heen gefietst. Die extreme moeheid had ik de eerste 13, 14 weken. En dat ging weg en toen voelde ik me eigenlijk prima. Ik heb gewoon nog met 40 weken stond ik hier bij de vierdaagse feesten. Nee, ik heb echt een hele relaxte zwangerschap gehad.
Wat fijn.
Ja.
Vond je het lekker om zwanger te zijn?
Ja. Ik vond het zo gezellig. Ik was nooit meer alleen. En zeker toen ik hem bij ik duurde wel heel even voordat ik dat je echt kon zien. Oh ja, ze is zwanger. Nou, ik kon niet stoppen met aaien over mijn buik. En ik vond het zo leuk. Ja, ik vond het echt. En toen ik hem begon te voelen met schoppen en zo, toen werd het natuurlijk ook voor Sybren, die eigenlijk een beetje zo aan de zijlijn staat, werd het ook wat echter. Ja, we hebben echt avonden hier op de bank gelegen. Hij met zijn hand op mijn buik. En dan voelde hem de hele tijd bewegen. Nou, voelde ik me zo gelukkig. Dacht ik, oh, ik krijg gewoon een kindje.
Zo ja. Mooi.
Zo mooi. Dus nee, ik vond het echt waanzinnig om zwanger te zijn. Maar ik vond het ook fijn om het niet meer te zijn. Op een gegeven moment dacht ik wel, ik wil ook wel weer mijn lijf terug.
Ja. Hoe was het voor Sybren, de zwangerschap? Hoe heeft hij dat ervaren?
Nou, wel een beetje vanaf de zijlijn. Maar het was voor hem wel ongrijpbaarder, denk ik, dan voor mij. Wat gebeurt natuurlijk allemaal in het lichaam van de vrouw. Het maakt het ook misschien wat makkelijker voor hem, omdat ik zo'n makkelijke zwangerschap had. Ja, dus hij hoefde zich niet echt zorgen te maken of extra dingen te doen. Kijk, in die eerste weken heeft hij heel veel gekookt en alles gedaan omdat ik gewoon alleen maar aan het slapen was. Maar daarna voelde ik me prima. Dus ja, was eigenlijk heel relaxed. Hij is ook de relaxedheid zelf. Zijn mantra is ook altijd, we zien wel. Nou, daar heb ik echt wel van geleerd. Want ik kan wel sneller denken, nou, we zien wel. Hoezo? We moeten dit helemaal uitplannen. Want... Ja. Maar hij is altijd, nou, we kijken wel. En wat meehelpt is, hij is arts. Dus dat hielp mij wel heel erg in, ja, best wel relaxed zijn.
Hey, en jullie hebben iets aan voorbereiding gedaan, hè, op de geboorte, behalve de podcast luisteren. Wat hebben jullie gedaan?
Jouw zwangerschapscursus.
Dat wist ik eigenlijk helemaal niet eens.
Ja.
Of had je het wel?
Online,
ja, ja.
Toch?
Oh, de online zwangerschapscursus, ja, oké.
Okay. Die heb ik gedaan. We hebben nog een bevallingscursus gedaan hier thuis. Dat heeft ook nog wel veel geholpen. Die zwangerschapscursus van jou, dat heeft heel erg geholpen in een soort van eerste bewustwording. En die bevallingscursus was heel praktisch. Van oké, waar kan je Marilou mee helpen? Hoe kan je drukken? We kregen ook een bal.
Het was gewoon
mee.
Iemand hier thuis?
Ja, oh, ja, Simon wilde niet in een groepje. Dus zij kwam hier thuis gewoon met z'n tweeën. Dat was ook prima. Een bevalplan hebben we gemaakt.
En wat stond er bijvoorbeeld in jullie bevalplan?
Het belangrijkste vond ik dat ik bij elke stap wist wat er ging gebeuren en waarom. En dat was vooral vanuit, ik wilde graag in het ziekenhuis bevallen. En omdat Simon dus arts is, dacht ik, het gaat mij niet overkomen dat zij daar allemaal in medische taal aan het praten zijn en dat ik niet weet wat er gebeurt. Dus ik dacht, dat wil ik echt graag dat iemand me dat vertelt. Ik wilde het graag zo natuurlijk mogelijk houden. Daar ben ik later wel een tikje op teruggekomen. Maar goed, dat stond wel in het plan. En het vanuit het positieve benaderen. Dat was eigenlijk het belangrijkste. En het gaat zoals het gaat.
We zien wel.
We zien wel, ja.
En alles, we zien wel, okay. Maar wel volledig voorbereid. Ja, want je precies. Hebt alle podcasts geluisterd en je, ja. Waarschijnlijk... Je wist, was tot in de puntjes voorbereid.
Ik wist alle opties, ja. Die konden gebeuren.
Ja, en dan kan je ook loslaten, hè?
Ja, ja. Dus ik heb letterlijk, ik coach ook. Dus ik heb letterlijk een van de dingen die ik heel vaak zeg tegen mensen die coachen, is een bepaald model en dat heet het regiemodel. En wat doe je dan? Het loopt anders. En dan heb je eigenlijk drie dingen die je kan doen. Je kan het accepteren, je kan weggaan. Nou ja, kijk, weggaan lukt niet. Of je kan het veranderen. Nou, veranderen kan ook vaak niet. Dus gelijk accepteren. Dus er stond ook met koeienletters in het regiemodel.
Oh.
Ja, en dat was eigenlijk ook heel prima.
Waar zit hem dat in? Is dat controle? Of je wilde gewoon goed voorbereid zijn?
Ja.
Hoe ziet jouw karakter eruit dat je dat zo op die manier wilde inrichten?
Nou, ik hou wel van voorbereid zijn. Ja, ik wil wel graag weten wat er komt. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel geleerd in de afgelopen jaren, en zeker door de persoonlijke leiderschapstraining die wij hebben gevolgd, maar ook wel, daarna ben ik zelf een coachopleiding gaan doen en mensen gaan coachen. Dat het prima is om voorbereid te zijn, maar dat niet moet betekenen dat dan, als het niet gaat zoals jij had gedacht, dat je dan in een soort error komt. En daar dacht ik nog, daar moet ik wel op letten dat mij niet gebeurt. Dus toen heb ik echt, ja, wat ik zeg, dat regiemodel heb ik echt 1000 keer nog ingeprent van, oké, ik ga accepteren zoals het gaat en het is allemaal oké, en ik ben omringd door mensen die weten wat ze aan het doen zijn. Dus het was echt wel, ik denk echt wel uit mijn karakter dat ik graag wil weten hoe het loopt.
Nou, maar wat ik ook hoor, en dat is ook wat altijd uit de Mommenco-cursus voortkomt, dat het heel goed is om heel goed voorbereid te zijn en snappen en weten wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Maar dat je net zo goed linksom of rechtsom een andere kant op kan en dezelfde mindset
houdt. Ja, precies.
En dat is ook iets, een kleine zij-uitstapje, maar dat is wat ook wel gebeurt nu in de geboortewereld volgens mij. Hè? Dat mensen dan denken dat ze heel erg regie moeten houden en dat dus niet dus linksom of rechtsom ook goed kunnen gaan, zeg maar.
Ja, en kijk, het is ook weer voor iedereen persoonlijk, maar soms vatten mensen dingen wel op van ik moet per se dit, zonder dat ze echt misschien dat diepe verlangen daarvoor hebben, maar omdat ze denken dat moet, weet je wel?
Oh, ja.
Dus van ja, maar ik wil per se geen pijnstilling, want dat wil ik niet, want dat is slecht, dus dat wil ik niet. Terwijl eigenlijk als je diep naar dat verlangen gaat kijken, op dat moment tijdens de geboorte, is dat wel het verlangen, maar wil je dat niet omdat je denkt dat dat niet goed is? En dan star vasthouden aan, want dat is niet goed. En dat klopt in mijn beleving niet.
Nee, en ik denk dat je dan een heel moeilijke bevalling krijgt ook. Daarom. Omdat je hoofd en je hart niet meer met elkaar in contact staan.
Precies.
En daar was ik ook wel, dat ik dacht, dat wil ik niet. Als ik voel dat ik dit wil, dan ga ik dat gewoon doen.
Ja, gewoon meebewegen. En dat is alleen als je goed bij jezelf steeds incheckt van, hey, wat vind ik belangrijk, hoe voel ik me daarbij en wat vind ik daar belangrijk aan? En dat je gewoon steeds mee kan bewegen daarin. Ik denk dat dat super belangrijk is.
Ik dacht, ik ga deze kant toch even op, omdat het, misschien dat jullie het anders zien, hoor, maar het is een, hoe zeg je dat, een thin red line tussen regie houden, waar je echt achter staat, en situaties waarin mensen dat heel erg doen, maar eigenlijk niet goed weten waarom. En dat het daardoor eigenlijk het proces met je zorgverlener misschien wel een beetje verstoort juist. Het is heel een dunne scheidslijn, zeg maar.
Wat betekent regie houden? Hè? Is regie houden vasthouden aan dat wat je hebt bedacht? Of is het meevaren met hoe het gaat en accepteren dat het zo is zoals het is?
Ja, dat zeg je heel goed, denk ik. Ja.
Dat is het tweede.
Zeker.
Ik heb regie gehouden door juist mee te kunnen bewegen en niet vechten tegen dat wat is. Want dat kost je zoveel energie. En die energie heb je voor iets anders nodig.
Ja, exact.
Ja, ja.
Hey, we zijn eigenlijk nu al een beetje in de geboorte gedoken, of in de bevalling.
Ja.
Jij zei net dat je bij 40 weken nog bij de Nijmeegse Vierdaagse was.
Ja. Ja.
Vertel
ik,
eens.
Ik ging 4 weken van tevoren met verlof en ik... georganiseerd en hoe graag ik mijn regie wil houden, dacht ik, oké, alles moet klaar zijn met die 40 weken. Dus alles was klaar. Zou je natuurlijk net zien, die van mij kwam laat. Hè, niet te laat, zeggen we natuurlijk, maar wel laat. Dus 40 weken, de uitgerekende datum was 21 juli. Nou, dan gebeurde natuurlijk precies niks. Toen waren er 4-daagse en het was mega heet. De eerste dag werd zelfs gecanceld, omdat het zo heet was. Oh, ja. Dus ik zat hier met 40 graden te sterven met een hele dikke buik. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, het duurt nu wel erg lang. En toen ben ik naar de verloskundige gegaan. Die ging mij strippen. Dus toen ging ik al een beetje af van, nou, ik laat het zoals het komt. Ik dacht, nee, het moet sneller. En, nou, toen gebeurde helemaal, ze kon helemaal niet strippen. Toen heeft Siebre nog een paar pogingen gedaan om het te strippen. Dat is ook weer een voordeel van de dokter. Ik geloof niet dat hij echt wist wat hij aan het doen was, maar ging het
was wel gezellig.
Ja, ging, nou, de seks gaat er wel een beetje af op het moment dat je op bed gaat liggen en dat je vriend handschoentjes aandoet om te strippen.
Gaat u maar even liggen, mevrouw.
Ja, nee, dus dat hielp ook allemaal niet. En toen zijn we, op een gegeven moment zei ik tegen Simon, nou, ik, laten we die inleiding toch maar gaan plannen. En toen was ik volgens mij ook al 41 weken. Dus toen ging ik naar het ziekenhuis. Toen ging ik zo'n hartfilmpje maken en zo. Toen ging de arts weer proberen te strippen. En dat lukte niet. En zei hij, joh, we plannen nu gewoon voor zondag jouw inleiding. En misschien gebeurt het vanzelf nog wel. En dat was op donderdag.
En waarom wilde jij ingeleid worden?
Nou, ik was echt wel klaar. En het was zo vreselijk warm. Midden in de zomer. En ik kon ook niet zo goed meer slapen. Ik kon niet meer. Ik dacht echt wel, hij mag wel komen. En ik dacht ook, hij wordt zo meteen natuurlijk nog een beetje groter.
Dat denken mensen altijd. Maar ze worden vooral een beetje spekkiger.
Ja.
En ze gaan niet ineens een heel groot hoofd krijgen. Dus daar zijn mensen bang voor. Maar in principe hoeft dat niet echt uit te maken.
Nee. En ik was gewoon eigenlijk een beetje klaar mee. Ik denk, het duurt lang. En ik dacht ook, ik verloor wel een beetje het vertrouwen dat het uit zichzelf zou komen. Maar goed, toen uiteindelijk was dat allemaal niet nodig. Want ik werd op vrijdagochtend om 5 uur wakker met kramp. Maar nu dacht ik, het voelt toch wel anders. Ik kon ook niet meer slapen. Nou, dan ben ik nog naar de stad gegaan. Ik dacht, ik ga maar gewoon een beetje dingen doen. Maar toen, aan het eind van de middag, toen zaten we hier op het balkon. En toen zei Simon, ik geloof toch dat het echt is begonnen. Want er kwam een beetje ritme in.
Oh ja.
En toen om 8 uur 's avonds, weet ik nog, bij het nieuws dacht ik zo, het is begonnen. Op zich, ik had een bal en ik kon gewoon, ik was echt nog wel oké. Okay. Toen zeiden we om 10 uur, nou, zullen we naar bed gaan? Nou ja, ik kon natuurlijk helemaal niet meer slapen. En Simon ook niet. Dus om 1:00 we hadden natuurlijk de weeën getimed en toen kwamen echt wel sneller en duurde langer. Toen kwam de verloskundige en zei ze, nou, je hebt 3 centimeter. Toen dacht ik, ja.
Hey, score.
Lekker busy. Toen zei ze, nou, dus ga nog maar gewoon lekker door en dan kom ik om 6 uur weer terug. Wij hebben alles in de slaapkamer gedaan. En ik heb echt het idee, wij zaten helemaal met z'n tweeën in een bubbel. Ik vond het ook, kijk, het deed pijn. Maar ik vond het ook heerlijk om zo samen thuis en helemaal gezellig met een nachtlampje. En Simon die de hele tijd achter me stond. Ik kon alleen maar hangen. Ik kon niks anders. Ik kon alleen maar op bed hangen. Ik heb niks anders gedaan. Op een gegeven moment werd het wel heftiger. En dacht ik wel, dit wordt wel pijnlijk. En op een gegeven moment moest ik overgeven van de pijn. En ja, toen werd het wel ietsje minder chill. Maar ik zei, we zaten helemaal met z'n tweeën in een bubbel en gewoon zo wiegen en ophangen op hem. En nou, ik vond het echt wel magisch om met z'n tweeën te doen. En toen op een gegeven moment zei ik wel tegen Simon, als dit nog, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Want ondertussen was ik gewoon al best wel lang bezig.
En je had niet geslapen en nee. Je had daarvoor al een korte nacht.
Precies, dus ik was ook moe. En toen kwam ze weer terug. En toen zei ze, ja, je hebt 4 centimeter. Dacht ik, holy kut.
Dus dan toen had je 3 uur gedaan over 1 centimeter?
4 uur had ik gedaan over 1 centimeter. En die 4 uur waren ook wel echt pijnlijk. Dacht ik, zo, hoe dan ga ik nog 6 centimeter doen? Dus toen zei ik tegen Simon, ik wil naar het ziekenhuis. Ik wil een rugprik. Nou, prima. Dus toen gingen wij naar het ziekenhuis.
Nou ja, en je had ook zo duidelijk voor jezelf, ik wil dit niet. Ja. Ik kies hiervoor. Weet je wel? Het was niet dat je daarover twijfelde of zo, of nee. Dat de verloskundige, weet je, stel dat jij 6 centimeter had gehad, was het denk ik misschien wel anders geweest.
Dan want dan had wist ik misschien je, wel niet gedaan.
Ja, dan had je misschien nog even onder de douche of precies. In bad.
En ik was ook al 3 keer onder de douche gegaan en zo. Ik weet nog dat ik daar zo stond en ik dacht, oh my god, ik ben aan het bevallen. Ja. Dat ik dacht, dat ga ik echt nooit meer vergeten dat ik daar zo stond. Maar ik was wel, dat ik dacht, ik weet niet zo goed meer hoe ik het moet opvangen. Dus toen gingen we naar het ziekenhuis. Nou, en echt binnen een kwartier was er iemand. En dat is blijkbaar heel snel, want soms moeten ze natuurlijk nog van thuis komen. Maar dat was niet zo. Ze was al in het ziekenhuis. Nou, en ik weet nog de eerste keer dat ze zei, je hebt nu een wee. En dat ik dacht, ik voel niks. Zo chill. Ja, vond ik zo lekker. Toen kwam ik ook weer helemaal op aarde. Want ik was helemaal in mezelf gekeerd. Alles ging langs me heen. Ik was helemaal niet meer aan het communiceren of aan het doen. En ik heb echt wel dingen opgenomen dat we het ziekenhuis inreden. En dat we nog langs de poli van Sieberen met de rolstoel en zo. Dat heb ik allemaal wel meegemaakt, maar niet super bewust. En toen was ik er weer helemaal bij. Ja, en toen duurde het wel heel lang nog.
Ja, hoe lang heeft het nog geduurd?
Nou, toen duurde het nog 12 uur en toen had ik pas 10 centimeter. Schijnt normaal te zijn dat het wat langzamer gaat als je...
Ja, het kan wel, omdat je natuurlijk alles een beetje plat legt, zo gezegd. Dus het kan best wel zijn dat je weeën ook minder intens worden. Dus dat je minder goed ontsluiting krijgt. Dus vaak zie je dat je wat bijgestimuleerd, wat extra oxytocine krijgt via een infuus.
Ja.
Ik gok dat dat bij jou ook is gebeurd. Ja. En dan gaan ze de weeën dus weer opwekken.
Ja, precies. Ja, uiteindelijk heb ik er 36 uur over gedaan.
Ja. Vanaf die ochtend...
Vanaf die ochtend, ja. En ik denk, ja, en terwijl de echte wee begon, denk ik om 1 uur of tussen 6, 7 of zo.
Ja, en als we dan kijken naar hoe wij dat zouden rekenen als verloskundige, dan zou ik zeggen van, nou, dan zou jij actieve weeën krijgen vanaf 8 uur, dacht jij, nu begint het wel wat intenser te worden. En dan zou ik misschien vanaf dan gaan tellen.
Ja, dan is het wel minder, dan is het 24 uur ongeveer.
En dat is al wel weer, net zoals met de verhalen, weet je wel, die je deelt. Als je deelt van, hey, ik heb 36 uur over gedaan. Of, hey, ik heb 24 uur over gedaan. Daarvoor was ik al wel een paar uurtjes wel al bezig. Maar vanaf de 24 uur werd het echt intenser. Dan is het alweer een andere beleving, zeg maar. Dat heeft ook weer met mindset te maken, natuurlijk.
Ja, en bij mij was het dan ook nog zo dat als we van die 24 uur tellen, dat ik daar 12 uur heb gechilled.
Ja. Wat super fijn was in jouw geval.
Oh, het was heerlijk. Ja. En dat we, ook voor Simon was ook fijn, maar in het ziekenhuis waar hij werkt. Dus hij kon ook een beetje, mensen lang kwamen langs en even hallo zeggen. En toen op een gegeven moment, toen had ik 10 centimeter. En toen zeiden ze van, ja, we gaan nu wel die pomp uitdraaien, want het zakje is leeg of zoiets. En dus we gaan niet een nieuw zakje ophangen. Nou, toen dacht ik wel... oh no, nu ga ik weer van 0 naar 100.
Ja.
Maar dat heeft me uiteindelijk heel erg geholpen, want ik begon al met persen en ik voelde niks. Dus ik moest het doen op hun instructies en dat werkte eigenlijk gewoon echt niet zo goed.
Nee, want het is ook heel moeilijk om vanaf de buitenkant te voelen wanneer de wee het meest intens is. En dan kijken we dan op zo'n CTG en dan voelen we aan je buik, maar ja... Nee, dus als je niks voelt, is het... Ik bedoel, soms kan het, hè? Als het kan. Als iemand 10 centimeter ontsluiting heeft en je gaat persen en je ziet progressie en het gaat goed. Ja, dan hoef je niet per se een ruggenprik uit te zetten. Want dan is heb je pijnstilling en het gaat goed. Maar heel vaak zien we dat de ruggenprik uiteindelijk toch wel uitgaat. En dan is het ook wel goed om te weten dat je niet ineens van 0 naar 100 gaat.
Nee.
Maar dat langzaam het gevoel weer steeds een beetje terugkomt.
Ja, precies.
Ja.
En dat ik merkte echt dat me heel erg hielp. Want eerst... Tussen de weeën door waren we gewoon nog aan het kletsen over koetsen en kalfjes. En dacht ik, dit kan het echt niet zijn. Weet je wel? Want dat is gewoon heel raar.
Ja. Oh, wacht, daar is die ineens.
Ja, hè? Dus ik dacht al, dit is... En toen op een gegeven moment werden ze steeds intenser. Maar wel, mijn lichaam die was mij zo goed aanwijzingen aan het geven. Ik had eigenlijk niet eens echt... Het is fijn dat er mensen bij zijn en die letten natuurlijk op. Maar eigenlijk deed mijn lichaam het al zelf. En dat gaf me ook wel veel vertrouwen. Dat ik dacht, wow, mijn lichaam kan dit gewoon... kan gewoon een baby op de wereld zetten. En die perswee vond ik wel moeilijk intens. maar het was wel elke keer maar een piek. Want ze komen en dan voel je, net als gewoon normaal andere weeën natuurlijk... gaan ze weer weg. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment moest ik huilen. En toen zei de verloskundige, nu vind je het niet meer leuk, hè? Toen zei ik, nee, want het doet... maar zei ze, je bent er echt bijna.
Dat lijkt me lekker om te horen dan, in die fase, toch?
Ja, want ik was natuurlijk helemaal klaar. Maar ik was al zo lang bezig. Ik dacht, ik wil gewoon mijn baby
ontmoeten. Het is eigenlijk heel gek om naar pijn toe te gaan. Hè?
Ja.
In principe, als je pijn hebt, is het normaal gesproken dat je leert... oh nee, daar moet ik van weg blijven. Oppassen. Het is een signaal dat je jezelf veilig moet krijgen. Maar bij bevallingspijn, bij weeënpijn, is het juist heeft het een functie. Het heeft een functie van, er gaat nu een baby geboren worden. Dus je moet jezelf veilig krijgen. Maar juist moet je daar naartoe gaan.
Ja.
En dat is eigenlijk heel...
Het is een beetje tegenstrijdig.
Ja,
maar goed, ik denk, het heeft me wel veel geholpen. De jouw cursus en alle verhalen. Dat ik niet bang was voor de pijn. Dus ik ging mee op de golven van de pijn.
Ja, het is niet gevaarlijk.
Nee.
Het is je lijf wat die sensaties geeft.
Ja, precies.
Maar er gaat niks kapot.
Nee.
En mensen denken wel eens, maar je kunt ook inscheuren, weet je wel. En dat is natuurlijk zeker zo. Maar dat is pas op het allerlaatste moment als het hoofdje al staat. Dus meestal is dat de wee voordat de baby geboren wordt.
Ja, ja. Dus dat op zich... En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei... ik ben echt heel moe. En achteraf heeft Simon toen gezegd... toen dacht ik wel... het moet niet lang meer duren... want toen zag je er ook wel moe uit. Maar ik geloof dat het 2 weken later was hij geboren. En ik weet ook nog dat ik dacht... ik moet heel goed luisteren bij die laatste weeën... naar wat ze zeggen... want ik wil niet helemaal doorscheuren, uitscheuren en alles. Dus toen zei ze ook, en dat vond ik denk het allerheftigste van de hele bevalling, zei ze, oké, je moet nu 2 weeën wegpuffen. Dacht ik, meid, je bent niet goed, dat kan niet. Maar toch kon dat ook, omdat je lichaam wil zo graag mee met die pijn. En toen zei ze, je moet nu echt even wachten. Dus dat vond ik denk
ik... Dus dan is het echt, dat zeggen we wel eens, alsof je tegen een hete bitterbal.
Oh ja.
Hete bitterbal.
Ja, ja, dat is het. Zo zat ik er ook bij.
Ja. Ja. Ja, maar dat is de enige manier, want je lichaam houdt het tegen. Je houdt eigenlijk je lichaam bij je of in je of zo.
Ja, ja. En toen was hij, er en toen kon ik hem zelf zo oppakken en op me leggen.
Ja.
En toen was ik mama. Ja. Wel, ik had wel dat ik dacht, ik voel niet een soort hele grote golf van liefde.
Heel herkenbaar.
Dat was het eerste wat ik dacht.
Waar is die golf?
Waar is het?
Maar mooi dat je dit deelt. Want dit is iets wat veel vrouwen ervaren. Die denken dan van, maar ik moet toch nu, moeten toch alle luikjes open gaan. En mijn liefdesbom moet nu, ik ben nu toch moeder.
Ja.
Maar goed, niet vergeten dat jij... uren een bevalling hebt gedaan, zeg maar. Dat je lijf keihard heeft gewerkt. En natuurlijk is daar een supergroot cadeau. Maar hallo, dan moet je nog even maar bijkomen. En alleen dat al, weet je wel. Veel vrouwen hebben dan ook even dat je bijna niet eens naar je baby kan kijken of zo. Super normaal. Gewoon, hallo, het is oké. En vaak komt dat daarna, komt dat wat meer. En sommige vrouwen hebben gewoon daarna nog wel uren, dagen, weken, maanden nodig om echt dat enorme liefdesbubbelgevoel te krijgen. Dat is zo verschillend, maar het is helemaal niet verkeerd. Verder is het normaal.
Ik had wel een heel groot liefdesgevoel naar Sybren toe. Dat Luca bij ons op bij mij op de borst lag en dat ik naar hem keek en dat ik hem zo zag met zijn tranen in zijn ogen en dat ik dacht, wow. Dus ik voelde me zo verbonden met hem dat ik dacht, we gaan voor altijd dit samen delen. Ik vond het echt zo'n mooi avontuur om samen te doen. Echt veel grotere verbintenis dan, ja, ik weet je, we zijn niet getrouwd. Maar zoiets, dan denk ik, nee, samen. Ik heb ook echt het idee dat we het samen hebben gedaan. Nou, dat vond ik echt super.
Waanzinnig.
Ja.
Heb je nu nog steeds het gevoel?
Ja, ik vind het ook niks leukers dan naar hun samen kijken. En hij is ook echt zo'n papa. En we hebben een jongetje gekregen. Dus hij vindt het heel leuk om wild te doen. Allebei eigenlijk. Papa en Luca vinden het leuk om wild te doen. Dat ze dan 's ochtends aan het ravotten zijn in bed. Nou, dat denk ik, mijn dag kan echt niet beter beginnen dan dit. Elke dag weer is het een cadeau.
Zijn er dingen die jij als tip zou willen geven? Of?
Gun jezelf de acceptatie dat het gaat zoals het gaat. En want ik denk echt dat dat zoveel helpt in plaats van vastzitten in ik wil het zo of het moet zo. Of zeker ook met pijnstilling, daar heerst echt nog wel wat taboe op. Hè, dat mensen zeggen, ik heb het niet zelf gedaan.
Wie heeft het dan gedaan?
Ja. En ja, wat voor mij heel erg heeft geholpen is de voorbereiding. Maar goed, dat is misschien vinden sommige vrouwen het wel fijn om een soort blanco erin te gaan.
Kijk, dat is mensen die blanco erin willen, omdat we doen het toch allemaal. Ja, ik vind dat een goed. We doen het allemaal, we kunnen het allemaal. Dat vind ik een mooie gedachte. Maar ergens zomaar blanco ingaan, ja, dat vind ik gewoon echt niet een goed idee.
Nee.
Je gaat ook niet zonder trainen een marathon doen.
Nee.
En je moet gewoon dingen weten, want anders kun je echt. Ja, mensen die een getraumatiseerde ervaring hebben, zijn ook soms mensen die niet een goede voorbereiding of in ieder geval niet mee konden bewegen met wat er was. Niet altijd. Er zijn natuurlijk ook mensen met een traumatische ervaring. Maar ja, ik denk dat je er meer kans op hebt als je je niet goed voorbereidt.
Ja.
Dus dat jij je zo goed hebt voorbereid en zo meegaand ging. Ja, dat vind ik echt een supergoed voorbeeld.
Ja.
Dus thank you.
Thank you.
Ja, dankjewel voor het delen.
Ja.
Graag gedaan.
Hè? Ja, je glundert ook helemaal. Ik vind het echt super mooi dat het allemaal zo
is. Ik wil nog een keer.
Ja. Nou ja, wie weet.
Ja, wie weet.
Kom volgend jaar weer langs.
Nou ja.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem in, Adem uit. Tot de volgende!